Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Welkom beste luisteraars bij deze nieuwe podcast. Vandaag voeren we een gesprek met Rob Klinkert. En Rob is Senior Portfolio Manager Facility Management bij PwC Nederland. En Rob, na alles wat ik over je gelezen heb, ben je ook zeker een van de grote karttrekkers van duurzaamheid binnen jullie organisatie. En om te beginnen, dank voor jouw bereidheid om aan deze podcast van de Breda University of Applied Sciences mee te werken. En ik wil graag beginnen met een tweetal inleidende vragen. En daarin wordt wat van jouw verbeeldingskracht gevraagd. En de eerste vraag is, wat is het eerste beeld dat in je opkomt wanneer je denkt aan het woord duurzaamheidstransitie?
Het eerste woord is beweging. Dat komt bij me eigenlijk bij me op. Omdat het gaat over verandering. Het gaat over anders kijken. En daar herken ik het woord beweging in. En zo zie ik dat eigenlijk ook wel. Het is wel de stappen die je zet is soms letterlijk en figuurlijk ook bewegen. Mm-hmm. En dat is het mooie bij verduurzaming. Dat het ook iets is waar energie in zit. Vaak zelfs letterlijk.
Ja.
Dus ik herken dat woord eigenlijk daarin. Bewegen, ja.
En zie je dan ook iets bewegen? Zie je een gebouw bewegen? Zie je stroom bewegen? Of?
Ik zie vooral mensen bewegen. Mensen bewegen tot innovaties, tot verandering, tot anders kijken, anders denken. Dus dat zit hem eigenlijk in een wat veel groter spectrum dan alleen zeg maar het figuurlijke bewegen van A naar B. Het gaat eigenlijk over verandering. En bij verandering zijn er bewegingen. En dat kan zijn in je denken. Van hé, zo heb ik er nog niet naar gekeken. Hm. Het gaat over reflectie. Nieuwe mogelijkheden zien. Nieuwe kansen zien. Dus voor mij zit het in het woord beweging.
Ja, ja. En als je dan het eerste beeld hebt. Bewegen is een woord. Ja, als je een beeld voor je hebt. Wat zie je dan bij het woord duurzaamheidstransitie?
Wow, het is een mooie vraag en een moeilijke vraag tegelijkertijd. Dus zeker zoals je daar niet op voorbereid bent, heerlijk. Wat ik zie is eigenlijk een hele mooie plaat. En die plaat, daar zit heel veel groen in. Mm-hmm. Daar zitten nieuwe energiesystemen in. Maar er zijn vooral mensen te zien.
Ja.
Mensen die met van alles en nog wat aan de slag zijn. Of dat dan gaat over het impact maken op het gebied van biodiversiteit. Op het gebied van innovaties op energiesystemen. Dus ik zie een mooie groene plaat bij. Veel mensen, gebouwde omgeving, maar ook mooie bossen, parken, rivieren. Waarbij het mens zijn in volle balans is met de omgeving.
Hm.
Ja. Dat is wat ik voor me zie.
Evenwicht.
Evenwicht, ja.
En even terug naar PwC, waar je nu een jaar of 6...
Inmiddels 9 jaar.
9 jaar werkzaam,
ja.
Bent.
Ja.
Wat heeft jou geïnspireerd om betrokken te raken bij de duurzaamheidsthema's van deze werkgever?
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik zelf heel erg geïnspireerd raakte door het verhaal van Thomas Rauw. Dat heeft mij wel wat zicht gebracht. En hij had daarin een programma met Tegenlicht. En tijdens Tegenlicht had hij het erover. Ja, we creëren eigenlijk afval.
Mm-hmm.
En tot die tijd had ik er eigenlijk nog nooit zo naar gekeken. Ik was wel begaan met verduurzaming, maar op die manier nog niet.
Ja. En voor de luisteraars, Rob, wie is Thomas Rauw?
Oh, sorry, ja, Thomas Rauw is een bekende Nederlandse architect. Die al jaren begaan is om de gebouwde omgeving en überhaupt gebouwen, maar ook attributen daarin te verduurzamen. Dus hij kwam met name met het idee van waarom schaffen wij lampen aan? Waarom kopen wij geen licht?
Hmm.
Waarom nemen wij geen licht af? En in die nuance zit precies het verschil. Want uiteindelijk is de industrie gericht op het maken. Maar met het maken creëren we afval. Moeten we daar niet vanaf? Moeten we niet naar een andere manier kijken? Zou je niet ook kunnen zeggen, ik heb een koelkast nodig, maar heb je dan een koelkast nodig? Nee, je hebt geen koelkast nodig, je hebt koeling nodig. De industrie is erbij gebaat en ook mensen zijn gewend aan het feit dat je blij bent dat je apparatuur 7, 8 jaar meegaat. En ben je blij, oh hij is al 7, 8 jaar oud. Dan denk je, maar hoezo niet 16 jaar of 20 jaar? Zou het niet een ander bedrijfsmodel mogelijk zijn om dat te faciliteren? Nou, daar heeft hij zijn kennis over gedeeld. En toen was bij mij wel een belangrijke knop eigenlijk aangegaan. En tegelijkertijd met die knop kwam ik ook op het moment binnen PwC dat daar ook eigenlijk het denken aan het veranderen was. En dat was zeker met mijn collega's van Corporate Sustainability, die daarin ook zeiden, ja, eigenlijk moeten wij als PwC ook wat doen. Want wij zagen ook trends. Wij zagen ook dat onze nieuwe employees, nieuwe medewerkers, juist kozen voor duurzame organisaties. Wij zagen de beweging dat ook klanten van PwC steeds meer die richting op gingen. En dat betekent dat je de vraag kan stellen, hoe kunnen wij vanuit facility management, waar ik dan verantwoordelijk ben voor het programma ESG, daarop dan eigenlijk zaken zichtbaar maken. Want het mooie van facility management is, je maakt verduurzaming echt concreet en zichtbaar.
Ja. Als je kijkt wat je de afgelopen jaren bereikt hebt hier bij PwC, hè, op dat gebied, waar ben je dan het meest trots op?
Nou, ik ben het meest trots eigenlijk op het team en met elkaar, want je kan dit niet alleen. Je moet dit met elkaar doen. En verandering betekent ook dat in jouw hoofd het wel kan veranderen, maar het gaat erom, kan je de mensen meenemen?
Ja.
En dat kost soms tijd, omdat je ook mensen de ruimte en de kans moet geven om die verandering te doorgaan.
Ja.
En het mooie is van het team hier dat er mensen zijn die ook op dat moment dachten van, hey, ja, maar wat betekent dit nu eigenlijk en wat gaan we dan doen? En we hebben eigenlijk een roadmap gemaakt. En ik kan me nog goed herinneren, die bestond eigenlijk uit een soort met weergave van een metronet. En het was van stationnetje A naar B. En toen dachten we van, nou weet je wat, dan gaan we van A naar B. In de praktijk helaas.
Nee.
soms moest je stationnetje B overslaan om naar D door te gaan.
Ja.
Omdat je dat eerder op de route kwam. En het fijne is dat collega's met elkaar hebben nagedacht, met elkaar hebben gewerkt en nog steeds om eigenlijk binnen PwC echt die verduurzamingsslag te maken binnen ook het domein van facility management. Dus dat betekent energie besparen, volle bak daarop in, inzicht krijgen. En het betekent circulair renoveren, toepassing van het 10R-model, maar ook samen met onze collega's van inkoop ook op een andere manier inkopen. Dus er is eigenlijk een hele keten van heel veel mensen betrokken om uiteindelijk die verandering stap voor stap te doorgaan.
Ja, de mentaliteitsverandering, bijna culturele transformatie die je dan teweeg moet brengen binnen de organisatie om bijvoorbeeld circulair renoveren voor elkaar te krijgen. Want wat is dat, circulair renoveren?
Ja, circulair renoveren, ja, wij, ik, het 10R-model, voor degenen die het niet kennen, dat begint met de eerste letter reviews. Eigenlijk heb je het überhaupt wel nodig. Er wordt zo snel gedacht van, ja, oh, dat beeldscherm, ja, dat is al 5 jaar oud, moet vervangen worden, want het is afgeschreven. Maar hoezo? Waarom kunnen wij dat niet behouden? Misschien op een andere plek of op dezelfde plek. Dus dat begint met de eerste letter en het eindigt eigenlijk met, het eindigt niet precies met recycle, maar recycle is wel op plek nummer 9.
Ja.
En,
dus het is een soort circulariteitsladder die je doorloopt. En het zijn allemaal woorden die met de R beginnen. Refused, recycle, reduce.
Ja. En de eerste indrukken die je terugkrijgt van collega's. Ja, maar ik ben toch al duurzaam, want ik recycle. En het mooie is als je dat dan gaat bespreken. Zeg je, ja, maar wacht even, er zitten er nog 9 stappen voor. Ah, maar dat is de eerste bewustwording van, moeten wij dat op die manier doen? En als je dan circulair gaat verbouwen, kan je dan het model dan ook toepassen? Nou, wij hebben ontdekt dat het goed kan. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij van onze wanden bijvoorbeeld een hele tribune hebben gemaakt. Van onze deuren hebben leveranciers tafels gemaakt.
Gaaf.
Wij hebben al onze plafonds hergebruikt. Het isolatiemateriaal wat tussen de wanden zit, opnieuw hergebruikt. Alle wanden ook zoveel mogelijk intact gelaten of opnieuw hergebruikt. Hier zie je overigens ook in de omgeving, waarbij je het misschien nog niet gezien hebt, maar dit zijn allemaal hergebruikte wanden.
Okay.
En ook opnieuw gebruikte plafonds. Ook de armaturen zijn armaturen van al 20 jaar oud. Ze zijn alleen schoongemaakt en er zit LED-verlichting in, welke volledig ook remontabel is. Dat is een prachtig woord wat Thomas Rabok heeft bedacht. Oftewel, je kan het uit elkaar halen en er weer opnieuw instoppen.
Ja.
Dat betekent dat wij een LED-strip 1-op-1 zouden kunnen vervangen. En dan heb je dus veel minder impact als je dat doet. Wij betalen hier ook voor licht in plaats van verlichting.
Per lamp. Je betaalt niet voor de lamp, je betaalt voor het licht.
Je betaalt voor het licht, ja.
Ja. Ja. En kijk, ja, ik, even bedrijfseconomisch gezien, kan dat dan uit?
Ja, die hoor je vaak. En het woord verduurzamen is, hoor je dus ook heel vaak, dat daar zit het woord duur in. Ik kan zeggen dat als je circulair gaat verbouwen, zijn er zeker elementen die duurder zijn.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook heel veel elementen die juist niet zo duur zijn. Dus wat wij doen is, wij gebruiken de lineaire berekening om te komen tot de verbouwing. Dus wat gaat het kosten per vierkante meter als je alles nieuw koopt? En dat zetten wij eigenlijk, klikken wij vast als budget. En met dat budget gaan we aan de slag om eigenlijk die circulaire renovatie mogelijk te maken. Je zit nu ook op een stoel. En die stoel, het enige wat er in die stoel is gedaan, die is al, denk ik, misschien wel 17 jaar oud.
Mm-hmm.
Schoongemaakt, opnieuw gesteld.
Ja.
Was €37,50. Ik denk dat deze stoel die hier zit misschien wel nieuw kost. Misschien wel €450.
Ja,
euro.
Ja.
En dan zie je dus door op een andere manier te kijken met een groep van mensen. Dus niet meer zien als inkoop, ik koop iets en het is klaar. Nee, eigenlijk hebben wij tegen leveranciers gezegd, kijk eens in de volle breedte. Dus werk met elkaar samen. Dus als je gaat oogsten, zoals je dat circulair dat noemt, geef dan ook aan leverancier de tijd om te kunnen oogsten. Maar dan moet hij dus in contact staan met de architect. Om te kijken, van wat gaan we daarbij zoeken? En op het moment dat de architect dat heel prescriptief omschrijft tot in detail, ga je dat circulair niet krijgen.
Nee.
Maar waar het om vaak om gaat, is het de totaalbeeld, de uitstraling. En als die uitstraling een geheel vormt, dan kan het heel goed werken.
Ja.
Zonder dat het details, daar gaat het dan niet meer over. Het gaat om het geheel. Dus werk samen, dat is eigenlijk de kern. Dat is een belangrijke. En neem je collega's mee in die stappen en in die bewustwording. Ja. En dat gaat stap voor stap.
Ja, ja. Mooi om te horen. Ja. Als je kijkt naar trends en ontwikkelingen die nu plaatsvinden, of misschien wel over 5 jaar. Wat verwacht jij dan dat ze in de toekomst het meest jullie organisatie zullen bepalen, welke richting PwC opgaat?
Dat vind ik een hele lastige, omdat ik veel minder in de business zit. Maar wat ik zie binnen onze organisatie is, daar waar je voorheen het had over 100% circulair of 100% CO2-neutraal, zie je daar echt wel een verandering in. Het thema biodiversiteit is echt een zeer belangrijk en essentieel thema. En ook voor PwC, dat zie je eigenlijk op alle onderdelen terug. Dus het gaat niet alleen over reporting. Wat ik verwacht persoonlijk als trend, is dat er uiteindelijk ook bedrijven gaan zijn die zeggen, oké, ik doe wel de reporting. Ik heb mijn ambitie, maar hoe ga ik er komen? Dus die invulling van de hoe, ik hoop, maar ik denk ook dat dat een belangrijke trend gaat worden.
Nou, wel interessant om te horen dat biodiversiteit dus een steeds belangrijker thema wordt voor PwC en ook voor jullie klanten. Maar hoe kun je dat thema toepassen binnen facility management?
Wanneer je kijkt naar biodiversiteit, denk je vaak in eerste instantie aan de bloempjes, de bijtjes en dat soort zaken. Dus dan is je focus eigenlijk gericht op groen. Ga je naar een breder perspectief kijken van biodiversiteit, dan zie je eigenlijk dat het ook gaat over mining. Het is het delven van grondstoffen. Het maken van producten. En de impact die het maakt om een product überhaupt te fabriceren.
Ja.
Daar zit heel veel impact in de omgeving op het gebied van biodiversiteit. Dus eigenlijk gaat het veel meer over de ketenbenadering. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld kijkt biodiversiteit, kan je ook bijvoorbeeld denken aan voeding. Waarom richten wij ons 70% op dierlijke eiwitten en niet 70% bijvoorbeeld op plantaardige eiwitten? Op het moment dus dat je impact gaat maken op biodiversiteit, betekent dat je veel breder moet kijken en dat je uiteindelijk ook naar een plan toe gaat werken om daartoe te komen. Nou, dat is 1 op het gebied van inkoop. Maar 2 heeft ook beleidsmatige keuze. Bijvoorbeeld binnen PwC hebben we het beleid nu om veel meer naar plantaardige voeding te gaan. Ja. Dat wil niet zeggen dat we geen dierlijke eiwitten meer doen, maar een andere balans zoeken. En het gaat juist ook hier weer om die balans. Dus wij hebben nu de transitie en het beleid is ook geaccordeerd door onze raad van bestuur om meer naar plantaardig te gaan. En dat is ook een reis. Want in eerste instantie kijken chef-koks wellicht naar de mogelijkheid van een vleesvervanger. En op het moment dat jij het woord hamburger vervangt door bietenburger, is daar dus een andere associatie. Dan is nog steeds het woord burger zit daarin.
Ja.
Dat, in mijn optiek is dat niet de handige stap. In mijn optiek moet je echt naar heerlijk, lekker, plantaardig eten. Met een hele mooie smaken, mooie structuren. En dat kan. Alleen dat vergt een andere benadering. Dat vergt ook andere skills van bijvoorbeeld een chef-kok of van je cateringmedewerkers. Een andere zienswijze vergt het ook. Waarbij mensen het moet ook laten proberen. Mm-hmm. En dat ook dat kost tijd. Geef mensen de gelegenheid daarvoor. Maar stel wel je beleid vast. Dus ja, hard op de focus, op de koers. Mm-hmm. Maar neem de mensen altijd mee. Dus het meenemen van mensen in de bewustwording en de stappen naar voren is eigenlijk prioritair daaraan.
Ja.
Dat is de eerste stap.
Ik vroeg me nog af, zie je dan ook bij nieuwe medewerkers bij PwC, dus de wat jongere gasten en dames die binnenkomen, stellen die ook die vragen aan jullie wanneer ze in gesprek gaan met een recruiter of met een...
Dat zou ik zo niet weten. Of die vraag zich voordoet. Ik heb in het verleden wel eens nieuwe mensen gevraagd die bij ons kwamen werken. Wat was je afweging voor de keuze voor PwC? Nou, 1, natuurlijk dat een mooi en fantastisch bedrijf is met schitterende projecten die wij doen voor onze klanten. Maar bij een aantal kwam al snel toch ook naar voren. Ja, maar wij kiezen juist voor PwC vanwege die verduurzamingsambitie. Niet alleen wat we doen bij onze klanten, maar juist ook wat we zelf doen. Oftewel, practice what you preach.
Ja.
En dat is mooi. En dat zie ik ook terug. Hè. Dus geregeld doe ik circulaire tours, zoals wij dat nu noemen.
Ja.
En neem ik collega's mee. Brengen we in beeld wat we als facility management hebben gedaan. Welke stappen we hebben gezet. Wat soms lastig was, maar ook wat soms heel mooi is om te laten zien.
Hmm.
Ja.
Hmm. En zie je daar ook nog een trend in facility management richting de komende 10 jaar? Gaat AI nog iets voor jullie betekenen? Of duurzaamheid hebben we natuurlijk al heel erg over gehad. Maar zie je daar ook nog ontwikkelingen?
Jazeker. Qua technologie zeker. Dat zie je ook binnen PwC. Dat we daarop volop mee bezig zijn ook en dan klanten ondersteunen. En dat zie je ook binnen facility management. Dus wat ik verwacht is dat binnen afzienbare tijd, binnen nu in 5 jaar, steeds meer repeterende taken eigenlijk worden vervangen door slimme technologie. Die mens staat nog steeds centraal. Echter, het wordt wel anders ingericht. Dus functies, taken, rollen zullen anders worden. En dat is denk ik ook een heel mooie verandering. En als je kijkt naar verduurzaming op dat vlak, komt daar ook een, denk ik, een nieuwe trend. En een nieuwe trend zal zijn de bewustwording in bits en bytes. Hoeveel energie kost dat wel niet?
Ja.
Om al de stukken die wij maken, alle filmpjes, alle opnames die wij maken, uiteindelijk te moeten bewaren. En hoe lang gaan we dat dan bewaren? En is dat dan nodig? Dus de bewustwording over ons, ja, digitaal zijn,
ja.
En de impact daarvan op het gebied van water, op het gebied van energievoorziening, keuzes maken daarin. Ik denk dat dat ook een belangrijke stap gaat worden die nu nog niet zozeer zichtbaar is. We genieten ervan, we vinden het mooi, we omarmen het.
Mm-hmm.
Maar het heeft ook een plek waar we iets mee moeten, denk ik. Daar heb ik het nog niet over het ethische deel, maar vooral over het energie- en het milieudeel.
Ja. Ja. Als je terugkijkt nu naar jouw eigen duurzaamheidsavontuur hier binnen PwC. Wat was dan de grootste uitdaging of de hobbel die je moest nemen? En hoe heb je dat opgelost?
Wat ik het meest lastig vond, is om gebouweigenaren mee te krijgen met deze transitie. Het is onvoorstelbaar hoeveelheid energie wat ik daar al in gestopt heb, om uiteindelijk gebouweigenaren te verduurzamen. Ik ben ooit begonnen met, samen met mijn collega Real Estate, zijn we samen begonnen om eisen te stellen bij in het verhuurcontract, op het gebied van BREEAM, de EED, de European Energy Directive, andere eisen te stellen. Ja. En wat we merkten is dat gebouweigenaren, zeker bij een mogelijke huurverlenging of een nieuwe huurperiode in een ander gebouw, om te zeggen, mooi, we vinken dat lijstje af. En eigenlijk was dat nou niet per se ons beeld. Ons beeld is, ja, maar zet nou eens belangrijke stappen daarin. En wat we vervolgens hebben gedaan is gezegd van, oké, dat moet anders. Wij hebben toen onze gebouweigenaren een brief gestuurd met de vraag, wat is jouw route naar Paris Proof? En dat was heel mooi om de stilte te horen.
Ja, en Paris Proof is dat ze voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.
Exact. Ja. En als je dat op gebouwniveau bekijkt, dan is dat ongeveer 70 kWh per vierkante meter. Ja. Voor je hele energiehuishouding, dus zowel warmte als elektra. Mm-hmm. Het bleef stil, heel stil. En toen zeiden wij, wat nu als wij samen met elkaar een externe adviseur inhuren om het voor jou eens in beeld te brengen. Wat zou er voor nodig zijn voor jouw gebouw om naar Paris Proof te gaan? 1. Is het überhaupt mogelijk? En 2. Als het dan mogelijk is, wat is er dan voor? Wat moeten we dan doen? En eigenlijk heeft die aanpak heel goed gewerkt. Ook kost het nog steeds veel tijd, maar de aanpak tot op heden werkt. Inmiddels hebben we 2 gebouweigenaren die echt deze stap willen zetten. En dan zijn er 2 die er ook gaan komen. En dat betekent dat dat voor onze grootste panden ook gaat zijn. Mm-hmm. En wij hebben de verwachting dat medio 2027, 2028, wij voor 95% van ons vastgoed op Paris Proof gaan zitten. Ja. En kunnen gaan zitten. En de kleinere eigenaren, dat kan zijn private equity, dat kan zijn particuliere eigenaren, helaas maken die nog niet de beweging. En dat is wel een groot zorgpunt. Omdat je ziet dat de institutionele beleggers, de wat grotere beleggers, de grotere pensioenfondsen daadwerkelijk deze keuze maken. Ja. En als je het dan hebt over wat zijn nou de trends en wat voor zorg heb je, is dat echt wel een zorg die mij raakt. Omdat het veel ook gaat over buiten de Randstad. Hm. Het risico van stranded assets wil je eigenlijk ook niet. Wil je ook niet in de regio. Ja. Dus ook daar wil je dat daar stappen worden gezet.
Waarom gaan die kleine verhuurders dan niet aan de slag? Wat houdt ze tegen?
Dat vind ik nog lastig te zeggen. Dus wat wij hebben bedacht binnen de Dutch Green Building Council, daar zit ik samen met mijn collega in de werkgroep kantoren. Wat wij hebben bedacht is wij noemden dat een spaarconstruct. Zou je niet eigenlijk de eigenaren meer voeten faciliteren, samen met de huurder, dat ze beide eigenlijk in de entiteit van het gebouw eigenlijk een voorziening gaan nemen. Bijvoorbeeld door te zeggen, wij reserveren €5 per vierkante meter per jaar en die stoppen wij in een pot. Ja. Uiteindelijk, na 20, 30 jaar, misschien 20 jaar, misschien eerder, zit er zodanig veel geld in die pot, zodat het gebouw ook verduurzaam kan worden. Dus wat je ziet, is dat dat mensen zeggen, ja, maar wacht even, Rob, de regelgeving is nog steeds label C. Ja, dat klopt. Alleen als je dat vergelijkt met de stappen die je concurrenten nemen, is het dan niet de vraag om nu mee te gaan. Dus moet je niet die stap zetten. En als er dan te weinig funding is, zou je dat er niet anders aan moeten pakken. Mm-hmm. Nou, wat we nu aan het doen zijn bij een aantal gebouweigenaren, is dit voorstel samen met DGBC en ook Dudok advocaten en notarissen met wie we dit samen bedacht hebben, mm-hmm, om dit ook eigenlijk in gang te gaan zetten. Zou dat kunnen? Nou, dat gaan we verkennen of dat lukt. En dan hoop ik dat ook deze eigenaar, of dat nou is
in een soort met entiteit en construct. Ofwel dat het is dat we gewoon die stap gaan zetten naar verduurzaming.
Ja.
Dat zou heel mooi zijn.
Ja. Ja.
Ja. Doel voor de komende jaren.
Ja, ja. Ja, precies. Ja. En nog een vraag meer voor interne betrokkenheid. Of hoe je mensen kunt enthousiasmeren. Hè? Wat zouden professionals moeten doen om meer mensen te enthousiasmeren om een positieve verandering te realiseren in hun bedrijf?
Waar ik veel zelf van geleerd heb was de Meatless Monday. Prachtige anekdote van jaren geleden. Maar dat heeft mij wel wat met mij gedaan. Wij communiceerden enthousiast over, ja, deze maandag hebben we plantaardig eten, zijn we volledig vleesloos. En er kwamen best wel pittige reacties. Ja, hoezo bepaal jij voor mij eten en ga zo maar door. Dat heeft wel het zicht gegeven over, ja, maar wat communiceren we dan feitelijk?
Ja.
En vanaf dat moment heb ik wel, zeg ik wel eens, we moeten vooral niet communiceren. Soms moet je gewoon veranderen en mensen die verandering te laten ondergaan. Dat was één stap. Eén met twee gaat het ook om het positieve verhaal brengen. Het laten zien waar die positiviteit in zit. Dus bijvoorbeeld, wij werken samen met een aantal social enterprises op het gebied van eten en drinken. Zet deze social enterprises nu eens in het zonnetje. Dat geeft dus een heel andere energie, een hele andere dynamiek bij de mensen die eten en drinken,
ja.
Dan dat je gaat richten op wat niet is. Dus ik zou eerder zeggen, richt je op wat wel is en laat het zien dat het mooi, lekker, bijzonder is. En dat je daarmee dus ook impact maakt.
Ja.
Dus,
want daarmee verleid je dus je collega's makkelijker.
Exact. Dingen laten zien en het moet ook mooi zijn. Dus wat we hebben gezien ook met circulariteit in de omgeving is, op het moment dat wij verbouwen, zie jij in basis niet dat het circulair gerenoveerd is. Het zit hem in het verhaal erachter.
Ja.
En ja, daar hebben we één nadeel. Mensen zien het niet in eerste instantie. Dus wij moeten het meer uitleggen. Dat betekent dat we dat uitleggen op diverse billboards, in nieuwsbrieven en tours die collega's doen. Dat kan zijn voor klanten, dat kan zijn voor de interne collega's. En daarmee laat je het zien, daarmee vertel je het verhaal. En uiteindelijk door het verhaal te vertellen, raken mensen enthousiast. En die zeggen, hey. En die vertellen het verhaal verder.
Ja.
Dus ik ben wel iemand van het vertellen van verhalen. Ja. Het laten zien.
Dan krijg je een soort zwaan kleeft aan effect.
Ja. Anderen gaan dan in feite dat ook vertellen.
Ja.
Aan weer een andere collega.
Ja.
Of een andere klant.
Nou, dat sluit heel goed aan bij de bedoeling ook van deze podcast. Hè? Dat we anderen willen inspireren om de goede voorbeelden te volgen. Ja. Welke aanvullende of laatste opmerkingen heb je nog om positieve verandering te doen slagen? Welke tip zou je onze luisteraars mee willen geven?
De belangrijkste tip, ik moest ook even echt nadenken, de belangrijkste tip is doen. Laat je niet verleiden door allerlei ja maars. Ja, maar dit kan niet. Uiteindelijk gaat het erom, maak een stap. En het kan zijn op het moment dat je nog in het begin van de reis zit, wat ik ook heb gedaan, is een kleine stap zetten, collega's meenemen en vervolgens ga je steeds daarin verder. Dat is belangrijke tip 1. Belangrijke tip 2 is, stel je ambitie op een wat groter doel, wat verder weg vooruit. Een ambitie waarvan je denkt, wordt best lastig.
Pittig.
Pittig. Maar ik ga daarvoor, ik ga het doen. En niet alleen ik ga zorgen dat ik meer mensen eigenlijk mee kan krijgen in die ambitie. Je doet het dus oftewel met elkaar. En de derde tip is dan ook, doe het met elkaar. Werk samen met elkaar. En op het moment dat jij in een organisatie nog heel erg only the lonely bent, omdat je dat er nog niet weinig vibe in zit op dit thema, dat kan. Kijk dan naar maar één collega. Eén collega waarvan jij denkt, die kan me helpen.
Ja.
En die ene collega, die gaat jou dan ook helpen om die stap te zetten. En met z'n tweeën ga je meer mensen meekrijgen uiteindelijk.
Ja.
Dat zijn mijn belangrijkste drie tips.
Ja. Ja. Super. Ja, fijn. Dankjewel. Daar zullen onze studenten, maar ook andere luisteraars, stakeholders van onze hogeschool heel veel aan hebben. Ja, dankjewel Rob voor jou, voor dit gesprek.
En,
ik vond het heel boeiend en mooi om te zien hoe je dit allemaal voor elkaar hebt gekregen. En ook om wat meer over jouw persoonlijke drijfveren te weten te komen. Nou, beste luisteraars, dit was deze podcast. En hopelijk tot snel weer in de volgende.